Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. Female Boss is er om vrouwen te inspireren en te motiveren. Van innovatieve studentes tot succesvolle social influencers. En van visionairs en leiders tot goeroes uit het bedrijfsleven. Sterke vrouwen die op hun manier het verschil maken, worden in deze show in de spotlight gezet. Patricia Vermeulen is CEO van Amref Flying Doctors, de grootste organisatie in de gezondheidsvoorziening in Afrika. Iedereen heeft recht op een gezond en veilig leven. Voor veel meisjes en jonge vrouwen in Afrika is dit echter niet vanzelfsprekend. Patricia strijdt dan ook met Amref voor een betere positie van vrouwen in de Afrikaanse samenleving. Door problematieken als meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en tienerzwangerschappen kunnen die vaak hun school niet afmaken. Raken ze lichamelijk beschadigd en blijven ze financieel afhankelijk van de man. Patricia is sinds 2015 directeur. Onder haar leiding groeide de organisatie in Nederland. Won Amref het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij met een waarde van ruim 9 miljoen euro en werd het strategisch partner van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In dit interview leer je van Patricia hoe de wereld van jonge meisjes in Afrika eruit ziet, waarom sterke, gezonde, jonge vrouwen de sleutel tot een betere toekomst zijn en hoe zij ondanks haar businessachtergrond toch bij een NGO belandde. Luister zoals altijd dus weer snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Hey Patricia, wat te gek dat je er bent.
Ja, dankjewel Amanda. Ontzettend bedankt ook voor deze uitnodiging.
Ja, heel blij dat je je verhaal met ons wilt delen vandaag. En we gaan meteen beginnen. Wie was vroeger een rolmodel voor jou?
Ja, dat is meteen met de deur in huis vragen. Ja? Wauw. Ik heb daar natuurlijk even over nagedacht, want deze vraag krijg ik heel vaak. En ik heb rolmodellen dichtbij gehad en rolmodellen ver weg. Groots en ver weg, zeg maar. Maar ik vind ze allebei belangrijk. Mm-hmm. En als ik echt heel dichtbij kijk, dan waren mijn ouders allebei op hun eigen manier voor mij toch echt een voorbeeld. Mijn vader in de manier waarop hij eigenlijk met vrij weinig echte opleiding een hele carrière heeft opgebouwd. Tot aan werken voor het ministerie van Justitie in Colombia, op de ambassade.
Oh wow, dus ook al die internationale.
Ja, dat hele maatschappelijke wat ik in me heb, dat is gewoon thuis ontstaan. En de drive om iets te doen en iets goeds te doen en iets ook zelf voor elkaar te krijgen. Dat alles kan. Dat heb ik echt wel bij mijn vader gezien. Als je wil, kun je het. Gewoon doorzetten en gaan. En mijn moeder is op een andere manier een voorbeeld van mij. Die heeft altijd geprobeerd om het ook mogelijk te maken. Die heeft, laat maar zeggen, ook voor ons gezorgd, het gezin. Maar op het moment dat het kon, is zij ook weer gaan werken. En dat was voor haar ook belangrijk. En zij hebben altijd samen keuzes gemaakt. En dat heeft mij geholpen om dat later ook te doen in mijn relatie met mijn gezin. Van de een kan van alles willen, maar de ander moet het ook willen. Uiteindelijk moet je het samen doen.
Ja.
Dus dat zijn mijn rolmodellen best wel dichtbij. Dat vind ik ook echt heel prettig.
Ja. Ja, wat fijn om dat zo dichtbij te hebben. En ze waren dus echt partners in die zin ook.
Echt partners, ja. Absoluut. Ja. En ik weet ook dat mijn moeder heeft ook echt wel heel veel dromen gehad en niet altijd dezelfde kansen gekregen toen zij klein was. De omstandigheden waren anders. Er werd gewoon nog anders gekeken toen ook in de jaren, nou wat zal het zijn? In de jaren 60 zo'n beetje. Toen was zij tiener en stond ze voor keuzes van wat ga ik doen met mijn opleiding. En ik weet dat dat altijd moeilijk voor haar is geweest. Dat een broer een andere kans kreeg dan zij. Maar dat ze dat voor ons wel wilde. En zij zei ook altijd van, je kunt gewoon alles worden wat je wilt.
Ja, wauw. En dat heeft dus echt gaan resoneren en dat voel jij nog steeds zo.
Ja, dat voel ik. Dat voel ik. En ik heb op veel latere leeftijd, zeg maar, zelf ook wat meer onderzoek gedaan naar mijn eigen geschiedenis. En waar komt mijn moeder vandaan? Waar komt mijn oma dan weer vandaan? En eigenlijk beide oma's. En in die hele vrouwenlijn, daar kun je ongelooflijk veel leren. En dat er vanuit ook echt wel toch pittige omstandigheden ontzettend mooie dingen zijn ontstaan. Dus ja, dat vind ik
bijzonder
vind ik prachtig om
te
zien.
Te komen. Ja, en dat dat weer doordruppelt en dat je daar nu dus nog wat mee kunt met die informatie.
Ja, en dat eigenlijk daar heel lang nooit echt bij stilgestaan. En nu pas zie ik echt de waarde daarvan.
Wat mooi.
Ja, dat kun je dus... iedereen heeft dat. Iedereen heeft die historie. En de moeders of de vaders in eigen gezin, de opa's en de oma's. Gewoon, we hebben een enorme heritage.
Ja.
Die we allemaal eens goed zouden kunnen bekijken.
Ja, precies. Dus een aanrader om je eens daarin te verdiepen, ja.
Absoluut.
Te gek. Ja. Wat mooi. En je had dus ook rolmodellen die wat verder weg, wat meeslepend, zo klonk het.
Ja, zo klinkt het. Nou, dat is ook zo, want wiens rolmodel was dat niet? Nelson Mandela.
Ja.
En ik groeide op, ben geboren in 1975, dus ik ben nu 46. En Nelson Mandela zat een heel stuk van die periode, dat ik klein was, zat in een gevangenis in Zuid-Afrika. En ik heb ook zijn verhaal gelezen, A Long Walk to Freedom, en... Nou, ik heb de films gezien en allemaal docu's. Ik heb me daar echt ook altijd wel in verdiept. Want ongelooflijk wat een compassie hij had eigenlijk voor de medemens. Ook die hem niet goed behandelde. En hoe hij later als president iedereen om zich heen verzamelde. In de strijd voor gelijkheid. Tegen de anti-gelijkheid, zeg maar. Anti-apartheid. Ja. Vind ik super inspirerend. Daar zitten zoveel lessen in ook over moed en liefde. En dus... Een heel groot voorbeeld, maar vooral ook op normen en waarden die dan heel erg resoneren bij mij.
Dus dat kon je wel op jezelf betrekken en vertalen wat dat zou kunnen betekenen voor jouw privéleven?
Ja, privé en zakelijk ook. Van wat wil je nou eigenlijk zelf? En ook daar zag ik continu in alles wat hij deed en hoe hij het deed, de kleinste dingetjes van wow, zo kan het dus. Hij ging bijvoorbeeld elke ochtend uren lopen. Elke ochtend, heel vroeg stond hij op en dan ging hij gewoon lopen. Alle tijd om te reflecteren. Ging gewoon naar het dorp, naar de mensen. Vragen hoe het ging en dan kwam hij terug. En dan begon eigenlijk zijn dag. Maar had hij al zoveel inspiratie opgedaan, zoveel reflectie, zoveel wijsheid. Dat ik dacht, die rustmomenten creëren.
Ja.
Dat is eigenlijk al iets heel belangrijks.
Ja, wat goed. En lukt dat jou ook nu? Ook nu in deze rol en in deze drukke tijd?
Dat is altijd een uitdaging. Het leven is best... vol en druk. En je kunt het allemaal weer groter maken. Dat doe je zelf uiteindelijk ook, hè?
Ja.
Maar ik heb ook wel de afgelopen jaren in die coronatijd geleerd. Je bent ook zelf degene die het weer kan stoppen. Ja, dus je kunt ruimte maken om te gaan wandelen, om te gaan sporten, om een boek te lezen, om yoga te doen. Alles wat jou helpt, en dat is voor iedereen anders, om heel even terug te gaan bij jezelf. En bewustwording is de eerste stap. En het vervolgens gewoon gaan doen. En als je het niet doet, moet je eigenlijk jezelf daarop aanspreken. Of je vraagt iemand in je omgeving om jou daarop te wijzen.
Ja.
Dat kan ook.
Maar heel belangrijk dus om soort van die momenten van bezinning in je leven te embedden, zeg maar.
Zeker. Ja, en ik heb ook, ik denk een jaar of 15 alweer geleden, had ik moeite met de grens stellen. Wanneer stop je? Want je bent gewoon druk en je wilt aan alle eisen en verwachtingen voldoen van... De baan waar je in zit, maar ook privé. En ik zat er ook in een baan die heel veel vroeg. En toen moest ik echt een grens stellen. En toen zei een coach waar ik mee sprak. Waarom heb je je e-mail op je telefoon? Want dan word je ook de hele tijd daar naartoe getrokken. Ook 's avonds. Ik denk, dat is eigenlijk wel een goed idee. Ik heb de e-mail toen van mijn telefoon gegooid. En ik heb hem er nooit meer opgezet.
Oh,
toen ik
hier
directeur werd bij Amref, heb ik het er ook niet opgezet.
Wat goed.
Als je mij wil bereiken, dan stuur je mij een berichtje. En dus gewoon een appje of je belt even. Maar ik lees geen e-mail als ik dat eigenlijk niet wil zien binnenkomen.
Nee, wat knap en wat goed dat je dat ook in deze rol, in deze positie zeg maar nog daaraan kunt voldoen en die grenzen kunt stellen. Omdat je weet dat je uiteindelijk daarmee meer kunt doen ook in jouw werk. Dat je meer kunt betekenen.
Ja, want een ander dingetje wat ik dan ook echt heel bewust heb gedaan... Toen ik begon in deze directeursrol, dat is alweer 6 jaar geleden. Ik heb gelijk duidelijk gezegd, jongens, ik werk de hele week. Ik werk hard, als het nodig is. Maar op vrijdag om 3 uur stop ik. Dan sta ik op het schoolplein. Ik heb nog basisschoolkinderen. En alleen als het echt superbelangrijk is, dan ben ik er. Als je me nodig hebt. Maar in het weekend is het gewoon tijd voor andere dingen. En dit is een baan. Er is geen noodhulp, er is geen crisis. Het is allemaal te organiseren, te plannen. Dat gaan we dus doen. En zo wil ik eigenlijk ook dat al mijn collega's, alle mensen die hier werken, met hun tijd kunnen omgaan.
Dus heel bewust van de tijd die je werkt en heel bewust van de tijd die je privé, zeg maar, vrij bent.
Ja.
En die grenzen worden dus ook gerespecteerd, begrijp ik. Want ik kan me voorstellen dat veel mensen, je voelt wat je zei, die verantwoordelijkheid, je wilt je best doen, je wilt aan alle verwachtingen voldoen. Maar soms is het dus goed om te beseffen dat je ook productief bent op bepaalde momenten en dus ook grenzen kunt stellen. En dat dat blijkbaar dus zelfs in deze rol ook wordt gerespecteerd.
Ja, ja, het helpt. Ik denk het helpt mij dat ik ook een hele goede ondersteuning heb. Ik heb een fantastische personal assistant en die regelt dit ook voor mij. Hè, dus wij weten samen hoe we dit willen doen en zo gebeurt het dan ook. Het feit dat ik er zo in kan staan, betekent ook voor mijn collega's dat zij weten dat ik niet van hun verwacht dat zij dag en nacht beschikbaar zijn.
Ja.
Ik denk dat dat ook belangrijk is. Dus als directeur of als leidinggevende heb je ook een voorbeeldfunctie. En ja, zet je toch de toon van de cultuur.
Ja.
En er wordt hard gewerkt hoor. En mensen gaan ook wel echt over grenzen heen. En soms hebben we een keiharde deadline. Maar elke keer is het toch de vraag, hoe kun je het plannen? Wat doe je dan niet? Of wat doe je later? Ja, en stel heel erg strak je prioriteiten.
Ja, supermooi. En wat je zegt, echt een voorbeeldfunctie natuurlijk naar je collega's toe ook. Dat zij ook om die gezondheid denken. En ook alleen op die manier zich kunnen inzetten voor de zaak, zeg maar.
Ja.
Ja,
ja, ik
mooi.
Denk dat dat ontzettend helpt. Ja.
Dat is goed. Hey, we raakten er net al een beetje aan. Je vertelde al over je vader en over zijn rol. Jouw missie is om de wereld een beetje beter te maken. Waar is die drive vandaan gekomen?
Ja, ergens denk ik dat hij dus altijd erin heeft gezeten. Ja, dus het komt ook echt uit mezelf. Dat voel ik gewoon. Het is iets wat diep in mij zit. En door het werk van mijn vader ook eigenlijk toen pas heel goed naar buiten kwam. Tot die tijd had ik ook keuzes gemaakt. Een keuze voor mijn middelbare school, zeg maar. Een keuze voor mijn studie. Die waren best wel rationeel.
Mm-hmm.
Terwijl ik al voelde toen dat ik eigenlijk iets anders wilde doen.
Okay.
Als ik toen een keuze had gemaakt met mijn hart, had ik waarschijnlijk culturele antropologie gestudeerd. Maar dat heb ik verdrongen, dat zeg ik heel eerlijk. Ik was 17 en ik dacht van nou, ik wil echt de wereld over, dat wist ik wel. Ik wil niet alleen Nederland, ik wil van alles doen. Maar ik koos voor een studie internationale bedrijfskunde. Die mij wel gelijk de internationale exposure gaf. Maar met een bedrijfskundige achtergrond waarvan ik dacht, daar kan ik echt alles mee gaan doen.
Ja.
En bij culturele antropologie had ik een heel verkeerd beeld eigenlijk toen. Besefte ik me ook pas veel later. Maar ik dacht, daar kan ik helemaal niks mee. En toch is het dan grappig om te zien dat door tijdens die studie al en de keuze van de banen en alles wat kwam, het was een soort van interne strijd. Ga ik nou solliciteren bij Unilever en Mars? Of ga ik toch voor zo'n goed doel?
En dat voelde je dus toen al aan het begin van je carrière?
Ja, ja. Absoluut, ja.
En welke keuze heb je toen gemaakt?
Nou, ik heb eigenlijk na mijn studie bedrijfskunde kwam ik bijna per ongeluk, ja, dat bestaat niet echt, maar bij een goed doel terecht. Daar heb ik 1 jaar de marketing gedaan, maar ik was niet helemaal op mijn plek daar. En dat was eigenlijk een soort desillusie van, hé, nee, weet je, nou zit ik dus waar ik wil.
Ja.
Eigenlijk met in een functie die ik ook leuk vind. Die past bij mijn achtergrond en heb ik het niet naar mijn zin. Maar toen merkte ik ook, ik wil geen marketing doen bij zo'n organisatie. Ik wil eigenlijk gewoon op de inhoud werken. Maar die organisatie zei, daar heb je de studie niet voor gedaan. Had ik toch die culturele antropologie moeten doen.
Ja.
Toen dacht ik, oké, nou, als dat niet kan, dan wil ik hier weg. Want ik had eigenlijk toen geen zin in die situatie daar te zitten. En ben ik iets heel anders gaan doen. Ben ik richting een management traineeship gegaan. Gewoon mezelf ontwikkelen, verschillende rollen opgeleid, projectmanagement, human resource management. En dat vond ik superleuk. Bij verschillende opdrachtgevers 2 jaar in de keuken kunnen kijken. En daarna ging je dan ergens of bij een van die opdrachtgevers gewoon werken of ergens anders. En ik kwam bij TNT terecht. Nou, ook een toptijd gehad. Weet je, ik kon me weer doorontwikkelen in de HR. Ze wilden dat ik leiding ging geven, allemaal leuk. En ze hadden een prachtig partnerschap met het World Food Program. En dan komt toch weer dat gevoel van binnen, ik moet daarbij zijn. Ik wil wat doen in dat partnerschap.
Het bleef trekken.
Absoluut. Elke keer weer. En ik was lekker aan het backpacken. Al mijn vakantiedagen spaarde ik op. En dan ging ik zo lang mogelijk ergens in Azië of in Latijns-Amerika op pad.
Ja.
En ik greep alles aan om om echt daarheen te gaan. En via TNT ben ik toen in Malawi voor het World Food Program gaan werken een aantal maanden. En daarna dacht ik ook, ja, dit is het. En nu stop ik ook gewoon bij TNT. Ik stop in het bedrijfsleven. Een radicale keuze gemaakt op mijn 30ste en echt gekeken, hoe ga ik nou daar komen waar ik wil zijn?
Hoe ging dat bij TNT? Want dat World Food Program, was dat iets waarvoor je werd gevraagd? Of heb je daarbij zelf aangegeven van, hey, ik wil dit gaan doen?
Dat was een zware selectie. En ik heb het eerste jaar heb ik het niet gehaald. Het tweede jaar heb ik het wel gehaald. Dus hier geldt ook doorzetten. Als je weet wat je wil, gewoon doen. Hou vast.
Want die afwijzing, dat zorgde dus niet voor dat jij dacht, oké, ik ga me dan toch weer focussen op iets anders.
Nee, je moest
en zou dat gaan doen.
Jazeker, ja. Het voelde ook niet echt als een afwijzing om mijn kwaliteiten. Het was meer dat de selectie was wereldwijd. Werd gedaan door het, was het in Australië of in Engeland? Zat het kantoor, laat maar zeggen, wat die hele selectie deed. Dus er waren echt 700 aanmeldingen voor 20 plekken. Dus ik vond het niet echt een enorme afwijzing dat ik er niet tussen zat. Nee. Ik dacht gewoon, volgend jaar probeer ik het nog een keer en ga ik het nog beter motiveren. En het waren echt wel heel veel verschillende rondes. En toen zat ik er wel bij.
Dus toch dat doorzettingsvermogen was toen heel belangrijk. Want dat heeft eigenlijk dus, als ik dat nu hoor, dat jij dat World Food Program mocht doen. Dat was eigenlijk een beslissend moment in jouw carrière.
Absoluut, want daarna had ik dus echt ook het lef. Maar ook echt wel besef. Dat ik moest stoppen met wat ik aan het doen was. Het mooie was dat ik op dat moment wel 6 jaar werkervaring had opgedaan. In het bedrijfsleven. En heel veel verschillende skills had geleerd. Ik ging solliciteren. Want ik dacht, nou, ik moet ergens beginnen. Ik dacht, misschien moet ik ook nog een opleiding doen. Ik had een soort tweesporenbeleid bedacht. En bij de eerste 5 sollicitaties zat al gelijk de baan die ik toen kreeg bij het Rode Kruis.
Oh, wauw.
Ja, en ik had nog ergens anders een optie. Ik zei, nou, maar als het Rode Kruis het wordt, dan ga ik dat doen. En het Rode Kruis die zag, echt open-minded, zag gewoon iemand met ervaring die ze zelf niet hadden. Op die inhoudelijke afdeling, dus waar ik een aantal jaar daarvoor bij die andere goede doelenorganisatie niet die overstap kon maken naar de programmakant, zei het Rode Kruis, nou fantastisch, want jij kan ook nog eens goed met financiën, goed met HR, je kan leiding geven. Je hebt al zoveel andere dingen gedaan, de rest leer je hier, want dat weten wij allemaal.
Ja, dus ze vonden jouw motivatie en jouw diverse achtergrond, zeg maar, eigenlijk de meerwaarde juist waarom jij het wel zou moeten hebben. In plaats van misschien de medewerkers die al een soort wat bekendere achtergrond hadden.
Precies, ja. Er is echt ook bewust voor gekozen. Nu zie je wel wat vaker dat goede doelen die expertise van buiten juist naar binnen halen. Om een goede mix te hebben ook in de organisatie. En ja, toen vond ik dat nog niet zo vanzelfsprekend en heel verfrissend.
En ik denk dat dit een goede is om, denk ik, aan ons vast, weet je, om deze gedachte vast te houden. Want we moeten allemaal op een hele jonge leeftijd een keuze maken voor een studie. En beïnvloed door jezelf, door je ouders, je omgeving, whatever. Het is gewoon zo dat echt meerdere wegen naar Rome leiden. En als jij inderdaad die motivatie heel erg voelt voor een bepaald topic waar je heel erg warm voor wordt of dat je heel belangrijk vindt. Ja, dat dat dus niet altijd hoeft uit te maken wat voor studieachtergrond je hebt. Want nou ja, wat jij net aangaf, als je de juiste personen tegenover je hebt zetten, of het doorzettingsvermogen om dat meerdere keren te proberen, dan hoeft dat doel niet zo ver weg te liggen. Dan kan het best een realistisch doel zijn.
Ja, precies. Ja, en zo is het ook, zo kijk ik nu ook naar mensen die wij aannemen. Het is zo makkelijk om echt op papier te kijken of iemand alle boxes aantikt en dan ja of nee. Maar kijk nou eens naar de persoon zelf. Want zo is er met mij omgegaan. Zo kreeg ik die baan bij het Rode Kruis. Men zag de potentie, niet per se wat ik al had gedaan.
Ja.
En zo ben ik ook bij AMREF aangenomen. En dat vind ik toch echt wel heel bijzonder. Dat eigenlijk op beide best wel cruciale momenten beslissers hebben gezien wat ik zou kunnen. En niet per se wat ik al kon.
Ja, wat bijzonder. Ja. Ja, en het komt dus nu al een paar keer aan bod. We hebben het over AMREF. Kun jij wat meer vertellen over wat jullie als AMREF doen?
Zeker, ja. AMREF, in Nederland heet we AMREF Flying Doctors. Dat is gerelateerd aan de oorsprong van onze organisatie. Al dik 60 jaar geleden in Oost-Afrika zijn we begonnen als de Flying Doctors of East Africa. Omdat er heel veel mensen waren in Kenia, Tanzania, Oeganda, die geen toegang hadden tot gezondheidszorg. Ze zagen nooit een dokter, konden niet naar een kliniekje of een klein ziekenhuisje. Dat was er gewoon allemaal niet. Drie artsen zijn toen de Flying Doctors begonnen en gewoon gaan vliegen naar afgelegen gebieden. Lokaal de zorg eigenlijk gaan brengen en ook ter plaatse mensen gaan opleiden in basiselementen van de zorg. Dat stukje, het opleiden van Afrikaanse mensen voor zorgfuncties, zoals verpleegsters of vroedvrouwen, dat zit nog steeds in ons werk vandaag. Dat is ook een stuk duurzaam werk door de lokale bevolking op te leiden. Als je nu kijkt naar wat AMREF als organisatie echt doet, nu zijn we de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie.
Wauw.
Ja, dus van dat kleine activiteitje in 1957 zijn we uitgegroeid tot een ontzettend sterke en belangrijke speler in Afrika op het gebied van gezondheidszorg.
Wat bijzonder, joh. Jeetje.
Ja, het was een enorme transformatie wat daar heeft plaatsgevonden. Ons hoofdkantoor staat in Kenia, want we hebben altijd die lokale wortels gehouden en geëerd en gerespecteerd. En pas later zijn er kantoren bijgekomen in andere Afrikaanse landen, maar ook in Europa of in Noord-Amerika. In Nederland is AMREF Flying Doctors in 1967 begonnen. Maar echt nog als een klein clubje, een paar mensen, vrijwilligers, die dachten, nou, we gaan wat geld inzamelen, want daar worden goede dingen gedaan in Afrika. Het werd pas in de jaren 90 een professionele organisatie met de eerste betaalde directeur. En sinds die tijd, dat is dan nu 20 jaar, zeg maar, ben ik de derde directeur. Ook elke keer een vrouw, trouwens.
Oh, kijk.
Elke directeur heeft een belangrijke fase van AMREF Nederland ontwikkeld of doorgemaakt.
Ja, want jullie zijn dus echt ontzettend succesvol. En ook mooi om misschien wat zo over die kernwaarden terug te horen. Want wat is er precies uniek aan jullie aanpak ten opzichte van andere organisaties? Want het zijn natuurlijk heel veel NGO's.
Ja, absoluut. En eigenlijk doet iedereen goed werken, laten we dat voorop stellen. Maar iedereen doet het ook anders. Het bijzondere van AMREF is dat wij vanuit Afrika werken met allemaal Afrikaanse collega's en medewerkers. Nu zijn het er 1200 ongeveer die vanuit de Afrikaanse landen werken. Dus wij hier met ons team van 65 mensen zijn veel kleiner dan wat er in Afrika zit. In Afrika wordt onze strategie bepaald. Wat is er op het Afrikaanse continent nodig? En hoe gaan we daar een verschil maken? Dat daar vervolgens middelen, geld of expertise voor moeten worden gerealiseerd. Dat is een tweede. Dat is de uitvoering van je strategie. En daarvoor doet de Afrikaanse organisatie zelf heel veel, want ze zijn succesvol in het aantrekken van geld bij USAID, de Global Fund, ook echt heel veel grote donoren. En hier in Nederland hebben wij ook een rol, want er zitten heel veel donoren hier waar de Afrikaanse organisatie niet direct bij kan. Dus wat wij dan in Nederland doen, is bewustwording creëren over de onderwerpen waar we het zo denk ik ook nog over gaan hebben, van waar gaat het dan nou precies om. Dus bewustwording creëren bij de Nederlandse bevolking, bij de Nederlandse politiek, bij het bedrijfsleven en ervoor zorgen dat die massaal onze missie willen steunen. En dat doen we in Nederland, maar dat doen ook de kantoren in Duitsland en in Frankrijk, in Zweden, in Amerika. En zo maken we een sterk netwerk met elkaar en heeft iedereen een hele duidelijke rol daar ook in.
Ja, wat bijzonder.
Ja, en wat ook echt wel de moeite waard is om te zeggen, Amanda, is hoe wij ook echt wel anders zijn dan andere goede doelen, is de lokale kracht. Dus wij veranderen echt van binnenuit. De medewerkers van AMREF in Afrika zijn zelf geboren binnen de stammen. Bijvoorbeeld de Maasai. Zij weten heel goed wat er nodig is. Zij weten precies wat de gebruiken zijn. Ze weten wat je moet doen, maar ook vooral wat je niet kan doen. Ze weten hoe je mensen moet aanspreken. Hoe je respectvol omgaat met al die zaken. Dus die verandering wordt lokaal geïnitieerd. Hij wordt lokaal verankerd, hij wordt lokaal geleid. Wij faciliteren eigenlijk alleen die verandering.
Dus het is niet dat wij als Westers land met een projectplan komen. Dit zijn de problemen waarvan wij denken dat die opgelost moeten worden. En dit is het communicatieplan, et cetera. Het is echt heel erg toegespitst op de situatie daar. En daarom is het dus een succes.
Ja, precies. En er zit nog steeds wel de spanning tussen donoren in Europa, in Amerika, die vanuit hun eigen visie geld willen geven voor een bepaald thema of onderwerp. Dus die geven nog wel in een soort silo aan waterprojecten of aan nou ja, iets anders aan AIDS-projecten. Maar wij willen juist ook die donoren trouwens overtuigen dat je echt moet kijken naar wat is er nodig in dat gebied of in die community. En maak daar het geld voor vrij. Het moet gewoon echt veel meer geleid worden en gebaseerd zijn op de noden. En dat is waar AMREF echt hard aan werkt en ook heel goed voor gepositioneerd is.
En voel je dat ook steeds meer donoren en bedrijven dat ook voelen van oké, wij kunnen het wel bedenken, maar dat kan niet volledig de oplossing zijn. We moeten gewoon dat overgeven aan de bevolking daar.
Ja, kijk, vergeleken met 30, 40 jaar geleden is er enorm veel veranderd. En is dit besef absoluut doorgecijpeld bij de NGO's, maar ook bij het bedrijfsleven, ook bij de overheid. Dus we hebben ontzettend veel goede stappen gemaakt met z'n allen. En als wij uitleggen aan bedrijfspartners waarom iets lang duurt, omdat mensen zelf een verandering eigenlijk moeten gaan doormaken, dan begrijpt iedereen dat. En dus mensen zijn ook wel bereid, ook hier, om te herevalueren hoe we dingen doen. En zeker als je ziet dat dingen beter beklijven. Als mensen zelf bedenken wat er nodig is, in plaats van dat wij het komen bedenken en brengen, dan heeft dat ook nut. Dan ziet iemand hier ook van oké, we kunnen het beter anders doen.
En dat bewijs is er dus steeds meer. Dat laten jullie eigenlijk zien. Dat het inderdaad zo op deze manier goed werkt. Ja, wat mooi.
Het is wel heel belangrijk inderdaad dat je dat terug kan geven.
Ja, precies. Dat is natuurlijk een beetje, is logisch. Zo werkt het ook dat je die bevestiging hebt van nee, maar dit is de juiste manier. Dus dat helpt, kan ik me voorstellen, in de communicatie.
Enorm, ja.
Ja. Hey, jullie richten je als organisatie met name op vrouwen in Afrika. Waarom doen jullie dat?
Voor ons zijn vrouwen de sleutel tot verandering. Dat is ook gebaseerd op heel veel onderzoek wat er is gedaan. Niet alleen door ons, maar door heel veel organisaties en kennisinstituten. Als je een vrouw het zeggenschap geeft over het beschikbare budget binnen het gezin, dan weten we dat ze zal kiezen voor onderwijs en gezondheidszorg voor het gezin, maar ook voor de kinderen vooral. Elke vrouw die ik heb gesproken in Ethiopië, in de sloppenwijken of op het platteland of in Rwanda, het maakt eigenlijk niet uit waar, zal zeggen, ik wil dat mijn kinderen het beter krijgen dan ik. En iedereen weet gewoon, alle vrouwen weten, dat begint bij educatie. Dus dat is een heel belangrijke reden dat wij via vrouwen de verandering willen bereiken. Een andere is dat we ook gewoon zien dat meisjes, jonge meisjes, als je kijkt naar basisschoolleeftijd, ook nog heel erg worden achtergesteld. Er zijn nog ontzettend veel landen waar meisjes na de basisschool stoppen met educatie. Redenen zijn divers. Soms moeten ze gewoon gaan helpen in de huishouding. Soms worden ze uitgehuwelijkt, al zijn ze pas 12 jaar. Soms raken ze zwanger, ook al op die leeftijd.
Mm-hmm.
Dus dat zijn allemaal redenen waarom ze stoppen met school. Als je dat kan veranderen, als je kan zorgen dat meisjes net als jongens langer naar school gaan, krijg je uiteindelijk een veel productievere samenleving. Een gelijkwaardige samenleving. Een samenleving waar niet de helft, maar de hele bevolking kan bijdragen. En dan is er ook een kans voor zo'n land om uiteindelijk uit die hele cyclus van armoede te stappen. Ja. Dus het is gewoon extreem belangrijk.
Wat bijzonder. Dus jullie zien echt dat verschil, zeg maar, tussen jongens en meisjes in die zin. En vooral ook dat als die gelijkheid er is, wat het met een land kan doen.
Ja.
En met de economie waarschijnlijk, wanneer dat wordt bereikt, zeg maar. En dat dat weer teruggegeven kan worden aan de bevolking.
Precies. En dat zijn allemaal hele, echt wel lange termijn processen, maar het begint klein.
Ja, en jullie focussen je daarbij ook op die problematiek die je net al noemde. Hè? In ieder geval de kindhuwelijken en tienerszwangerschappen, maar ook meisjesbesnijdenis.
Ja.
Kun je iets meer vertellen over de problematiek waarin die jonge meisjes of jonge vrouwen mee moeten dealen in Afrika?
Ja, als we meisjesbesnijdenis is een heel specifiek onderwerp. Dat gebeurt niet in alle landen, maar dat gebeurt wel bijvoorbeeld op grote schaal bij de Maasai.
Mm-hmm.
Het is een hele hardnekkige traditie en het markeert voor de Maasai een heel belangrijk moment. Het meisje gaat dan over van meisje naar vrouw. Het is een overgangsritueel met heel veel hele mooie ceremonies en rituelen, maar ook een besnijdenis. Dan moet je je voorstellen dat het meisje is op dat moment 12 jaar, dus volledig bewust van wat er gaat gebeuren. Dat krijgen ze ook als klein meisje al mee. Van, dit is normaal, dit wordt gevierd. En dan zijn er officiële besnijdsters die dat als beroep doen. Die komen dan naar het dorp en dan worden er gewoon een paar meisjes die overgang gaan maken, worden besneden, niet verdoofd, in een hutje, worden vastgehouden door de moeder of de buurvrouwen. Ja, dat is gewoon ontzettend pijnlijk, niet te geloven. Mesje, nou ja, kan je alles bij voorstellen. Niet per se scherp, maar het moet er wel mee gebeuren. Het is gevaarlijk, het is pijnlijk en het is vooral ontzettend onnodig. Maar in hun traditie en hun denken, hun eigen belief, is het wel nodig. Er kan van alles gebeuren als je het niet doet. Er zit dus ook nog heel veel bijgeloof, zou je bijna kunnen zeggen.
Okay.
Dat je geen goede vrouw wordt of niet gezond kinderen op de wereld zou kunnen zetten. Misschien wel helemaal geen kinderen op de wereld kan zetten. Als je niet besneden wordt. Allemaal mythes.
Wauw, ja.
Ja, dus de Maasai doen dit om een reden. En dan is het heel moeilijk om zo'n...
jarenlange traditie, ja.
Honderden jaren, om dat te gaan veranderen. En dan kun je ook niet binnenkomen en zeggen, waarom doen jullie dat? En stop daar eens mee.
Ja.
Dat is een proces waarbij de AMREF-collega's, die zelf ook Maasai zijn, wel langzaam gaan praten. Eerst over hele veilige onderwerpen als, gewoon, hebben jullie hier schoon drinkwater? Hoe zit het eigenlijk met sanitaire voorzieningen? Zijn er veel mensen ziek? Wat komt er hier nou eigenlijk veel voor? En dan op een gegeven moment is er de opening en de veiligheid, het vertrouwen, om te gaan praten over de moeilijke onderwerpen, zoals meisjesbesnijdenis. Vaak wat we dan terug horen is dat de vaders eigenlijk niet weten wat er nou precies gebeurt in dat vrouwen gebeuren, in die activiteit tijdens zo'n besnijdenis. Dus de vaders weten het niet, de jongens weten het niet, willen het ook eigenlijk niet weten. Maar als je een vader confronteert met een filmpje wat er nou echt met zijn dochter gebeurt, dan breken ze één voor één.
Jeetje.
En dan zeggen ze dit niet meer.
Dus zelfs dat besef, als ze weten dus hoe het eraan toe gaat, pas dan landt het wat het daadwerkelijk inhoudt.
Ja, dat is één van de dingen die ze helpt in het proces om te gaan stoppen. Er zijn nog heel veel andere redenen waarom dit is. Soms is het besnijden van het meisje wordt gekoppeld gelijk aan het uithuwelijken van het meisje. Dan krijgt de familie geld.
Oké.
Het meisje is iets waard. Soms hebben de gezinnen uit armoede dat geld gewoon nodig. En denken ze, nou weet je, dat is dan een oplossing ook voor nu voor de rest van het gezin. Dus we doen het. Het is een andere reden om het te doen. Wij proberen in de bewustwording en de voorlichting ook aan te geven, dat meisje wordt later veel meer waard. Als zij heeft door kunnen leren, als ze de middelbare school heeft gedaan, als ze een studie heeft gedaan, misschien wordt ze wel een dokter. Ja. Het meisje wordt steeds meer waard. Dus wacht nou met, als er dan toch wel een gearrangeerd huwelijk komt, wacht.
Dus proberen dat korte termijn denken, eigenlijk naar lange termijn denken en de waarde van de vrouw te delen met het gezin, wat ze kan betekenen voor het gezin of de familie.
Precies, dus het gaat op heel veel schakels. En enerzijds zijn we in gesprek met de meisjes, want de meisjes willen dit zelf eigenlijk ook niet per se doorbreken, want zij denken ook, ja, het hoort zo, en anders hoor ik er niet bij, dan word ik een outcast, wil niemand met me trouwen.
Vreselijk.
Dus, we moeten met die meisjes in gesprek. Daar zijn rolmodellen heel belangrijk voor. Wat kun je worden als dit er allemaal niet zou zijn? Wat kun je worden? Daarnaast moeten we met de jongens praten. De jongens die later met dezezelfde meisjes zouden gaan trouwen, die moeten er ook achter staan. Die moeten met zo'n meisje willen trouwen. Als het meisje verder doorleert, moet je zorgen dat de jongens ook door kunnen leren, dus dat er geen disbalans komt.
Mm-hmm.
Maar je moet ook met de moeders praten. Die moeten ook een traditie loslaten. Die dat zelf wel zijn ondergaan. Die ook alleen maar het beste willen voor hun dochters en denken dat ze hun beschermen. En je moet die vaders meenemen. En de traditionele leiders die er ook altijd nog in zo'n dorp zijn. Dus een veranderproces waar je eigenlijk u tegen zegt.
Ja.
En we hebben hier in het bedrijfsleven zo vaak veranderprocessen. Maar dit is pas een echte complexe.
Ja.
Maar we hebben wel ontdekt hoe we dat moeten aanpakken. En als in één dorp de mensen zien dat het dus heel erg goed is voor iedereen als die meisjes helemaal niet besneden worden of niet zo jong trouwen, dan zie je de interesse ontstaan uit de omliggende dorpen. En die worden dan uitgenodigd om te komen kijken bij alternatieve ceremonies waar meisjes dus wel vrouw worden, maar niet meer besneden worden. En je ziet dat dat dan als een soort olievlek gaat verspreiden. En AMREF hoeft eigenlijk dan ook alleen om maar te faciliteren, uit te leggen, de voorlichting te geven en die rolmodellen klaarstomen.
Wat goed, ja. En naarmate de tijd verstrijkt, wordt dat natuurlijk steeds duidelijker wat dat dan betekent als dat meisje wat ouder wordt en zich ontwikkelt. En dan hopelijk vloeit het dan alleen maar verder voort. Wat je zegt, een soort sneeuwbaleffect.
Ja, en dat is wat we willen bereiken. Ik heb, als het mag van jou, ik heb hier een boekentip.
Ja, heel goed.
En ik kan hem jou laten zien, want jij ziet mij. Maar voor de luisteraars, dit is een boek geschreven door mijn Maasai-collega, Nice Lengete. Zij is een waanzinnig rolmodel. Voor de meisjes in Kenia, in Tanzania, maar ook echt ver daarbuiten. Nice heeft dus een boek geschreven. Het heet The Girls in the Wild Fig Tree. Dus het meisje of de meisjes in de wilde vijgenboom. Dit is haar verhaal en dat van haar zusje. Zij zijn op 8-jarige leeftijd ook geconfronteerd met het feit dat ze moesten worden besneden. Maar dat heeft ze nooit gewild, dus ze is gevlucht.
Wauw.
Op 8-jarige leeftijd.
Jeetje. En
als je vlucht, kun je eigenlijk niet terug. Ze werd daarna wel weer ontvangen in haar dorp. Haar zus ook. Maar dat ging natuurlijk niet zomaar. Ze hadden echt de familie te schande gemaakt. Het jaar daarna weer kwam het nieuws. En nu komt er een ceremonie en vluchten jullie niet. Maar Nice zei, ja, ik ga het gewoon niet doen.
Op die leeftijd, wat een moed.
Ja, bizar. Haar zus heeft het toen wel gedaan. En Nice vertelt nu ook dat haar zus eigenlijk ook haar redding was. Nice mocht weer terugkomen naar het dorp, dus ze had het weer geweigerd. Heel eigenwijs, heel moedig. Maar goed, ze werd dus ook een beetje gezien als outcast. Nou, laat dat meisje maar. En niemand wilde echt met haar spelen, haar vriendin zijn. Iedereen vond dat gewoon gek en het was gewoon not done. Dan moet je dus ook doorzetten en vasthouden. En dat kan ontzettend eenzaam zijn. Nou, haar hele verhaal staat hierin. Wat is nou zo ontzettend gaaf? 2 jaar geleden, of misschien alweer 3, werd zij uitgeroepen tot 1 van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld. Door Time 100.
Heel bijzonder.
En daar staat gewoon Obama in. Weet je, daar staan gewoon dat je denkt, hoe kan dat? En ze is nu 30, 31 jaar.
En ze werkt met jullie samen?
Ja, zij is onze global ambassador tegen meisjesbesnijdenis. Ze is dus altijd in de communities bezig om al die spelers in zo'n dorp te overtuigen van het kan anders. Het kan echt anders. En al die meisjes, laat zij ook weten, die inspireert zij met het verhaal dat jij het meisje van of de vrouw van je dromen kan worden. Je kan elke droom realiseren.
Ja, wat bijzonder en wat een mooi verhaal. En toevallig, Lale Gül was hier te gast in de podcast. En die haalde haar ook aan en die zei ook, het is zo'n inspiratiebron. Wat een bijzondere vrouw. Dus heel mooi dat je hier dat terug laat komen. En de boekentip komt natuurlijk op de website te staan, op femalebos.nl. Dus check vooral de website voor de boeken.
Ja.
Maar een hele mooie tip, Patricia. Dank je wel.
Ja, graag gedaan. Ja.
Ja, ik kreeg al helemaal kippenvel bij dit onderwerp. Het is echt heel heftig om daar zo meer over te horen. Maar ook zo noodzakelijk, denk ik, dat wij hiervan af weten. En ook wij vrouwen, weet je wel, in het Westen, dat we weten dat dit plaatsvindt. En om te kunnen kijken wat we daaraan kunnen doen, hoe we daaraan kunnen bijdragen.
Zeker, ja.
En als we kijken, je zei de meisjesbesnijdenis komt in bepaalde delen in Afrika voor. En vooral bij de Maasai-stammen. Hoe zit dat met kindhuwelijken en tienerszwangerschappen?
Ja, die komen eigenlijk op nog veel grotere schaal voor. Kindhuwelijken, die kom je ook in Malawi tegen. Maar ook ver buiten Afrika, in Indonesië of in Bangladesh. Ja. Child marriage, echt hele jonge bruidjes. Ja, dat is gewoon ook niet normaal. Dat gaat mij ook altijd echt dwars door mijn lijf. Dat voel je gewoon. Weet je, een kind van 12 moet niet trouwen met een man van 40 en de derde vrouw worden.
Nee, dat is gewoon verkeerd.
Dat is gewoon verkeerd, ja. En zo'n kind weet gewoon niet eens waar het aan begint. Zo'n meisje kent haar lijf niet eens. Meisje kent haar rechten niet. En dan ineens word je daaraan blootgesteld. Nou, het is gewoon een soort gevangenschap. Het is echt gewoon een... Het is een crime against humanity. Nou, gewoon, it's a crime against girls.
Ja. Yeah.
Dus daar werken we ook in ontzettend veel landen heel erg hard aan. Er zijn wetten die het ook verbieden. Alleen worden die lang niet altijd gehonoreerd en vindt het toch op grote schaal plaats. Maar wij vinden het dus gewoon echt een fundamental right van de meisjes, dat ze beschermd moeten worden. En onze projecten richten zich op de meisjes en de bewustwording en hun kracht geven en een stem geven. Het richt zich ook weer op die hele community eromheen, maar ook op de overheden. Om ervoor te zorgen dat er wordt gehandhaafd. Als de wetten er wel zijn. Als de wetten er niet zijn of niet goed, ja, dan kunnen ze ook niet worden geïmplementeerd. En dan pleiten we voor gewoon echt wel
wetgeving.
De juiste. Ja. Ja, en het is ook lastig, want heel veel wordt niet gezien. In tijden van corona was elk meisje uit beeld. Ze gingen niet naar school. Ze gingen niet naar hun sociale structuren, naar de kerk of naar iets. Dus heel veel meisjes werden ook niet gezien. Dus in die coronatijd zie je dan weer een enorme toename van meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken, ook de tienerzwangerschappen, geweld tegen meisjes of huiselijk geweld. Allemaal weer toegenomen. Dat zien we hier natuurlijk ook wel als de scholen dicht zijn. Weet je niet wat er achter de voordeur gebeurt?
Ja.
De sociale controle is dan weg. Dus dat maakt, ja, dat baart ons dan hele grote zorgen. Omdat we willen ze beschermen. Maar er is nog veel werk te doen op dit front.
Maar net als bij de meisjesbesnijdenis proberen jullie dus eigenlijk vanaf die verschillende fronten aan te pakken. Dus zowel bij de meisjes zelf, maar ook heel erg bij de omgeving. Omdat die natuurlijk ook een hele sterke factor zijn in dit geheel.
Ja, want je kan niet alleen het meisje sterk maken en een stem geven. Want wat gaat ze daarmee doen als dat nergens wordt gehoord?
Ja, als het systeem zo blijft ingericht. Ja,
ja.
Ja, wat bijzonder. En wat voor groei zien jullie, zeg maar, als je terugkijkt op de jaren dat jij in ieder geval in deze rol zit. Zie je dan vooruitgang op deze onderwerpen?
Zeker. Ja, zeker. En we zijn ook ontzettend blij met de steun die wij daarbij krijgen. Van de Nederlandse bevolking, zeg maar. Want iedereen die hierover vertelt, vindt dat dat moet stoppen. Dus krijgen daar gewoon veel steun voor. Ook de Nederlandse overheid is daar een hele grote steun in. We zijn nu een strategisch partnerschap aangegaan met de overheid. En nog een paar andere goede doelen. En dat gaat allemaal over power to youth. En dan ook echt wel heel erg die meisjes. En dan zien we. En dat uit zich niet altijd in een aantal meisjes wat dan nu minder besneden wordt of minder vroeg trouwt. Maar het kan zich ook echt wel uiten in de wetgeving die veranderd wordt, policies die worden aangenomen, maar ook de platformen die de meisjes opzoeken om hun stem te laten horen. Community processen die worden ingericht waar we ze wel kunnen praten.
Ja, dus dat verenigen.
Ja. Dus we zien eigenlijk op heel veel fronten zien wij vooruitgang voor de meisjes. Maar goed, het gaat mij niet hard genoeg.
Nee.
Ik weet, ieder meisje is er één. Ik was een keer bij een alternatief ritueel, waar meisjes dus volwassen werden. 1200 meisjes van 12 jaar.
Oh jeetje.
Overweldigend. En dan denk je inderdaad, elk meisje is er één. En dit zijn er 1200. Ja. Die dus allemaal een andere keuze zullen maken voor hun kinderen later.
Waanzinnig.
Dus zo moet je het zien. Dus het is ook
het gaat natuurlijk
altijd
door. Ja.
Ja, dus als je zegt wat hebben we bereikt. Ja, nu hebben we 20.000 meisjes op een andere manier de veilige transitie naar womenhood kunnen laten maken, zeg maar.
Ja.
20.000, ja, dan klinkt dat misschien als helemaal niet zoveel. En toch zijn het er 20.000 en elk leven is veel waard.
Ja.
En deze 20.000 gaan het voor de generaties na hun ook goed doen.
Precies.
Dat weet je gewoon zeker.
Niet alleen die economie, niet alleen de familie die vooruit wordt geholpen, de samenleving, meer gelijkheid, maar ook natuurlijk het genot dat ze nu wel kunnen ervaren. En wat je zegt, dat weer doorgegeven wordt aan de kinderen. En die kinderen gaan dat ook weer doorgeven. Ja, dus het is echt een mega sneeuwbaleffect in een hele bijzondere zin. Ja,
ja en ook als ik probeer ook altijd te bedenken, als je dit niet doet als organisatie, dan gaan er dus veel meer meisjes veel te jong trouwen. Dus al onze inzet en energie is er ook op gericht om dat alleen al tegen te gaan.
Ja, het normaliseren van niet zo jong trouwen bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Ja. Ja.
Dus ik ben altijd ontzettend optimistisch en heel positief als ik kijk naar de toekomst. Ik zie alleen dat corona ons weer een stuk terug heeft geworpen in de tijd en in de strijd. Maar weet je, we hadden het in het begin van dit gesprek ook over tegenslag. Ja, weet je, daar kan je gewoon niet door laten ontmoedigen. Echt absoluut niet. En als je dan weer, als ik Nice weer zie, mijn collega, ze komt over een paar weken weer naar Nederland. Dan, weet je, dan weet ik waar ik het voor doe.
Ja, dus ja. Hoe ga je daar dan mee om? Want je benoemde het al even. Dat was dus een tegenslag dat jullie eigenlijk die jonge meisjes minder zagen, minder konden bereiken door corona. Hoe herpak je jezelf dan weer van, ja, oké, inderdaad, met Nice in het achterhoofd.
Ja.
Hoe hou je daar dan aan vast?
Nou, niet alleen Nice in mijn achterhoofd, maar dan is ze ook zo dichtbij dat je gewoon kan bellen of een tekstbericht kan sturen. En zij is ook iemand die altijd inspireert en altijd weer zelf ook dat sterke boegbeeld is. Ja, dan na 5 minuten kletsen met Nice kun je gewoon ook weer door.
Ja.
Maar zo help je elkaar. En hier zit een heel team wat gewoon elkaar vooruit helpt. Weet je, die missie verandert niet. Totaal niet. Dus als de een er even doorheen zit, is er een ander om te zeggen van, nou weet je, dat is helemaal niet erg, want dat kan gebeuren. Maar kom op, we gaan er weer voor. Ja, dus je helpt elkaar.
Ja, dus wel mooi advies. Want ook denk ik voor de luisteraars die zich in iets andere posities bevinden. Maar om dus eigenlijk iemand te zoeken die, nou ja, jou uit die moeilijke momenten kan halen. En kan zeggen van, kom op, je weet waar je het voor doet. Weer terug bij die missie.
Ja.
En eigenlijk het grotere plaatje weer zien. Waardoor je over zo'n hobbel heen komt. En misschien al kunt zien wat je al hebt bereikt.
Ja, precies. Elke keer weer.
Want dat is natuurlijk één ding wat zeker is. Die tegenslagen blijven komen. Die maken we allemaal mee. Hey, je bent CEO van Amref Flying Doctors. En je hebt een ontzettend belangrijke rol op het gebied van ontwikkelingswerk. Hoe ben jij op die positie gekomen? Wie of wat was er belangrijk in de stappen die jij hebt gezet?
Ja, ik denk dus wel weer terug naar het begin. Mijn ouders die ook altijd hebben gezegd van, weet je, wij geloven in jou. Geloof in jezelf. Je kunt alles doen wat je wilt. En dan moet je er ook gewoon voor gaan. Dus je moet wel weten wat je wilt. Ik heb ook nog trouwens een slogan van toen ik tiener was. Ik weet niet of jij of luisteraars die kennen, maar die was altijd op tv. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.
Ja.
Kan er niet meer uit door dat systeem.
Nee.
Maar het zijn wel van die kleine dingen die dan allemaal zaadjes zijn, die worden geplant. Waarvan ik dacht, ja, oké. Gewoon doen, weet je. Ik ben verantwoordelijk voor whatever ik ga doen.
Dat besef heb jij altijd al gehad.
Ja.
Dus het heeft toch geholpen, die reclame.
Het heeft geholpen, die reclame. Ja, ik weet niet wie hem heeft bedacht, maar bij mij is die erin.
Ja, en wat zou je dan adviseren? Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen al exact weet op 20-jarige leeftijd wat dan jouw doel precies is. Of misschien iets later wel, maar hoe je daar kunt komen. Heb je daarin nog een tip?
Ja, probeer ook gewoon veel. Als je niet zo goed weet wat je wil, maar ga echt kijken naar wat bij jou past. Onderdruk dat stemmetje van binnen niet, want heel vaak weten we het best wel. Dan word je zo door anderen ook beïnvloed of door je eigen gedachtes, dat je niet durft te luisteren naar dat stemmetje. Hè, dat stemmetje dat eigenlijk zegt, ik wil echt een vakman worden of vakvrouw in iets. Of ik wil, net als ik, de wereld een beetje beter maken. Luister naar je eigen stem. Durf dat. En, heel belangrijk, zeker ook voor jonge vrouwen, laat je niet beperken door je eigen belemmerende gedachtes. Want er zijn veel te veel mensen, maar ik denk zeker jonge vrouwen, en vrouwen misschien in het algemeen, die zichzelf al zoveel barrières opwerpen. Ah, dat kan ik niet, dat lukt denk ik niet. Te veel onzekerheid. Maar dan ga je het ook niet redden. Je moet wel weten wat je wilt. En al die andere gedachtes gewoon echt lekker wegstoppen. Die zijn helemaal niet relevant.
Nee, we zijn onze grootste criticus natuurlijk.
Ja.
Ja, daar heel bewust van zijn. Dat dus ook die belemmerende overtuigingen, zeg maar, dat die door je hoofd gaan. En die dan dus proberen tegen te houden en gaan voor dat wat je van binnen voelt.
Ja, ik bedoel, dat die gedachten er zijn, kan je niet tegenhouden. Dus kan je ze beter ook maar erkennen. Oké, nou, weet je, ik heb je gehoord, weet je, nou, oké. En toch laat ik me niet tegenhouden. Want je hebt altijd die keus. Je hebt gewoon een keus. En dat was eigenlijk mijn tweede boekentip. Mag dat nog?
Ja, zeker.
Zeker. Ja,
ik heb echt nog een van boeken.
Ja, ik kon namelijk niet echt. Ik kon wel kiezen natuurlijk, want ik heb de eerste al gedaan. Maar deze, okay, De Keuze van Eva Edith Eicher.
Nee.
Nou, waanzinnig, echt.
Ja, Leven in Vrijheid is de ondertitel.
Ja, en het gaat over een vrouw die 16 jaar was toen ze in 1944 als Joods meisje naar Auschwitz werd gedeporteerd.
Oh jeetje.
Met haar zus en ook de ouders. En haar hele verhaal, ook de rest van haar leven, laat ze zien dat je op elk moment een keuze hebt. Elk moment, hoe ontzettend slecht je situatie ook is, jij bepaalt je gedachten. Jij bepaalt je actie. In de meest ondenkbare situaties. En het is echt ook een boek. Ik heb er dus een aantal boeken gelezen de afgelopen half jaar. Maar deze is ook echt een die ik iedereen aanraad. Omdat het ook gewoon reflecteert.
Must read dus. Mooie tip.
Ja.
Ja, die staat genoteerd. Dus die komt zeker op de boekenlijst te staan. Ja, en heel bijzonder. Dus echt het besef dat je zelf in de hand hebt wat je gaat doen en waar je voor gaat.
Ja. Dat heeft mij ontzettend geholpen. En gewoon lekker vertrouwen uitstralen. Ja.
Wat goed. Dat. En dat heeft je dus gebracht waar je nu bent.
Ja.
En heb je dan ook iets, want je wist het dus wel vrij jong en je bent er ook al vrij jong voor gegaan. Denk je van, ik zou wel iets willen meegeven, nu ik weet wat ik nu weet, aan je jongeren zelf. Wat voor learning heb je nu geleerd?
Dat iedere weg goed is. Ik wist het dus ook niet, eigenlijk, toen ik 17 was. Ik heb een rationele keuze gemaakt voor mijn studie. Terwijl ik echt wel wist dat ik eigenlijk wat anders wil. Maar uiteindelijk heeft die combinatie van mijn studie met mijn innerlijke drive om goed te doen, brengt mij waar ik nu ben. Want als directeur van AMREF hier in Nederland heb ik die brede ervaring nodig. Die brede blik helpt die bedrijfskundige blik mij ook.
Ja, dus dat maakt ook jouw unieke pad.
Ja. Ieders pad is uniek, inderdaad. Dat zeg je heel mooi. En laat je dus ook gewoon, volg dat pad. Laat je leiden door dat pad.
Ja.
En ik denk dat als je niet te veel bezig bent met hoe het moet zijn over 10 jaar, of daar moet ik staan. Ik vind het zelf altijd extreem ingewikkelde vragen, want dan loop ik gewoon vast in mijn hoofd. Denk ja.
Ja, herkenbaar.
Waar wil ik dan zijn? Terwijl als ik het gewoon veel kleiner maak, dan komt het. Het komt vanzelf, weet je. De volgende stap dient zich vanzelf aan. Nu zit ik op een positie dat ik ook vaak gebeld word voor dingen. En dan doe ik gewoon de check bij mezelf. Is dit wat ik wil? En dan weet ik het heel snel.
Want diep van binnen weet je heel snel het antwoord of het een ja of een nee is.
Ik weet het heel snel. En dan in een tweede instantie komen er nog wel weer dingetjes bij. Van goh, nou maar dit of maar dat. Maar uiteindelijk luister ik nu wel naar het eerste stemmetje of gevoel wat bij me opkwam.
Je durft te varen op die primaire koers, zeg maar. Wat mooi, wat een goed advies. Ja, en dan denk ik dan ook wel erbij zeggende dat we dus allemaal dat unieke pad hebben. Maar soms kan het natuurlijk zo zijn dat je denkt dat je wacht met dingen omdat je iets niet durft. Maar dat is dan niet per se jouw pad. We moeten wel zeg maar in actie komen, hè? Wat jij ook uiteindelijk deed, om wel die stap te nemen.
Ja, je moet wel af en toe ook echt even lekker lef hebben om dingen te doen.
En dat we onszelf gewoon herinneren, wat hebben we te verliezen?
Precies, helemaal niks.
Ja.
Helemaal niks. En uiteindelijk geloof ik er ook in dat je de juiste mensen tegenkomt op dat pad. Die jou ook weer net helpen om daar te komen waar jij je naartoe wil. Ja, je moet vertellen ook waar je mee bezig bent. Ja, laat het weten aan mensen. Want er gaan zoveel deuren weer open.
Ja, dus vooral dat laatste inderdaad wat jij zegt. Dat we wel moeten durven uiten wat onze dromen zijn. Dus probeer daar niet verlegen in te zijn of terughoudend. Want wat we net al zeiden, je hebt niks te verliezen. En wie weet dat het iemand is in een positie die je kan helpen bij die droom. Ja. Of die ideeën heeft. Of je kan connecten met mensen.
Precies. Wees absoluut niet verlegen. Ja, ik doe dat ook niet. En ik weet nog heel goed toen ik bij AMREF in de procedure zat om hier directeur te worden. Nou, er zijn echt ontzettend veel momenten geweest in het proces. Waar eigenlijk het recruitmentbureau tegen mij zei. Nou, hou er maar geen rekening mee. Je bent de wildcard, je bent heel jong. Je hebt nog nooit op directie- of MT-niveau gewerkt. Maar je hebt wel wat, dus ik stuur je door naar de Raad van Toezicht. Kunnen zij er naar kijken. Maar er liggen al hele sterke kandidaten. Nou, toch echt, het zal er niks worden.
Ja.
Maar dan ga ik toch door. Ik denk, had ze in een andere ronde van die selectie gezegd, het recruitmentbureau. Ja, bespreek dit maar goed voor thuis met je man. Want er zit straks aan tafel een zakenvrouw van het jaar. En de voorzitter is een man. Toen dacht ik, serieus, wat zeg jij tegen mij nu? Wat zeg je nou?
Ja.
Oh, anno 2015. Dan ga je tegen me zeggen, bereid het goed voor met je man. Wat een disqualificatie naar mij.
Ja, serieus.
Die vrouw, ik zal het bureau niet noemen, maar die heeft het voor mij echt afgedaan op dat moment. Ik dacht, serieus. Maar ja, toch ging ik erheen vanuit mijn eigen overtuiging. En binnen 5 minuten waren die voorzitter en vicevoorzitter waren eruit. Dat heb ik ook altijd gezegd. Je kwam binnen en we wisten het.
Wauw.
Ja. Dus,
knap dat je daarvan niet van slag hebt weten.
Nou, ik word daar juist een beetje juist boos om, dat ik echt denk. Weet je, dus ik ga niet aan mezelf twijfelen, maar ik denk eerder, nou, ik zal het je laten zien.
Ja. Dat is de goede drive. Dus het gaf je ook wel weer extra peper, zeg maar, om daar juist nog meer voor te gaan. Ja, wat goed.
Ja, en een laatste dingetje, want ik in dat stukje afronden van, nou, we willen je graag als directeur, kreeg ik de vraag, wat wil je verdienen? Nou, dat is dus een vraag waar je ook op voorbereid moet zijn. En ik denk dat heel veel mensen, en misschien dus juist ook wel vrouwen, dan bescheiden zijn. Of het niet weten en liever hebben dat dan een voorstel wordt neergelegd. Maar ja, ik wist wat ik zou mogen verdienen. Er zijn allemaal regels voor in Nederland. Ik dacht, ik ben realistisch, ik hoef niet de top te verdienen. Ik ga er 10% onder, dat vind ik een goed salaris. En dat legde ik neer. En toen zei hij ook, nou, lijkt me prima.
Wauw.
Weet je maar dat, weet je. Sta ergens voor. Ja. Ga ervoor.
Vertrouw in jezelf.
Voor jezelf. Ja.
En weet dus wat je waard bent, hoor ik je ook zeggen. Dus, en misschien juist daar iets bovenop nog tellen. Want we zijn vaak bescheiden. Ja, we zijn bescheiden. Dus we denken, nou, dit doen we. Dus misschien doe er 10% bovenop. En kijk gewoon wat er in de onderhandeling gebeurt. En bij jou was het dus in één keer.
Ja, maar ja, misschien had ik wel meer kunnen vragen.
Ja.
Dat zal ik nu niet weten. Ja, laat je gewoon niet beperken, niet belemmeren, vooral niet door jezelf.
Wat een mooie adviezen. Wauw, dankjewel Patricia, wat mooi. Ja, dan komen we alweer bij de afronding aan. Jij bent dus voor ons een echte female boss en nu ben ik heel benieuwd. Van welke female boss zou jij haar verhaal wel willen horen?
Ja, het is iemand die ik wel ken, maar waarvan ik denk dat het voor de luisteraars ontzettend inspirerend is om haar te horen. Haar naam is Susanne Swinkels. En ze weet niet dat ik dit nu zeg.
Leuke verrassing.
Leuk, hè? Maar zij is echt een ontzettende onderneemster. En zij heeft na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest bij Unilever, heeft ze haar eigen branding, een strategisch marketingbureau opgezet. Dat is inmiddels 20 jaar geleden. Maar het is een top strategisch bureau geworden. De Brand Doctors. Op een gegeven moment had zij daar als founder en aanjager en alles haar werk gedaan. En is ze gewoon vanuit het niets weer iets nieuws gaan creëren. Iets met duurzaamheid. En het heet volgens mij Home Factory. Waar ze echt een concept huis nu heeft ontwikkeld. Of bedacht, ontworpen. Met allerlei mensen uit de bouw en weet ik het allemaal. Maar het is waanzinnig gaaf. Ik echt denk, jeetje. Het is nu weer in een hele andere hoek. Circulair. Goed voor het milieu. En dan denk ik, ja, jij kan dat. Jij hebt iets. En dat is echt uniek volgens mij, waardoor je dit van de grond krijgt. Je hebt een idee en van een idee maak jij echt iets wezenlijks en groots. Nou, je moet er maar eens opzoeken om te kijken of zij een interessante zou zijn.
Te gek, ja, ze klinkt super inspirerend. En wat je zegt, ja, echt het lef hebben om dit gewoon zo te doen. En dus ook zomaar te switchen weer van idee, want het was een succesvolle bedrijf dus, maar toch die overstap te maken naar weer iets nieuws en waar zij in gelooft. Dus nee, super inspirerend.
Ja.
Wat mooi, dankjewel.
Yes.
Hey, en mochten er nou luisteraars zijn die denken, nou, ik ben zo geïnspireerd en ik voel zo die missie die jij met Amref Flying Doctors ook, waar jij voor strijdt. Wat kunnen wij betekenen?
Nou, ga ons volgen op de socials. Dat is echt het allermakkelijkst. Hè? Op LinkedIn, we zitten nou op Instagram en Facebook. Misschien is dat voor heel veel van de doelgroep al helemaal niet meer interessant. Goed, daar zitten wij. Misschien is er werk aan de winkel en kun je ons juist helpen om veel beter onder de aandacht te komen. Dus dit platform via jou, Amanda, is ook echt wel onwijs fijn.
Dat goed.
Ja, maar ook wat wij doen. Wij hebben hele mooie fietstochten in Afrika.
Wauw.
En deze doelgroep zou daar perfect in kunnen. Ik heb mezelf ook al gefietst, mountainbiken rond de Kilimanjaro. En dat doe je dan, dat is echt waanzinnig. Het is fondsenwervend. Dus iedereen haalt geld op voor het goede doel. Je gaat de projecten van Amref zien. En je gaat gewoon 6 dagen afzien op die mountainbike. Maar het is het helemaal waard.
Te gek.
Het zijn hele makkelijke manieren om met een groep vrienden of vriendinnen of via je werk, zeg maar, dit soort dingen te doen. Dat alleen al. En verder, ja, ook deze luisteraarsvrouwen werken bij mooie bedrijven misschien al. En kijk wat je vanuit je bedrijf ook kan betekenen voor Amref.
Wat goed.
We hebben gewoon steun nodig. En steun is altijd ook geld, uiteraard. Maar ook heel veel mensen die onze missie een warm hart toedragen en dat kunnen verspreiden. Maar die Africa Classic, dat is wel echt een aanrader.
Ja, die schrijven we even op. Wie weet dat ze met een community mee kunnen doen. Maar hele mooie manieren waarop we wellicht van betekenis kunnen zijn. Patricia, ik wil je heel erg bedanken voor je bijzondere verhaal. En we gaan je volgen op alle social kanalen die je net deelde. Dus blijf in de loop.
Absoluut. Nou, heel veel dank ook. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek. En tot ziens.
Dankjewel. Heb je genoten van deze podcast? Ik zou het te gek vinden als je een review achter zou willen laten. En je je via Apple Podcasts abonneert op deze show. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen inspireren, motiveren en waarderen. Alvast bedankt en tot snel!